danken.
Hoe ik mij ook voel. Dat zijn nogal woorden, hè? In voor- en tegenspoed. Dat is niet zo makkelijk, hè? Danken hoe ik mij ook voel. Toch? En daar gaat het vanavond een beetje over. Hoop voor alle problemen. Daar gaan we het over hebben. En ik ga één tekst met jullie behandelen. Hoop voor alle problemen. Als het goed is, is dat de tweede sheet. 1 Korinthe 10 vers 13. Dat is de tekst waar we vanavond over na gaan denken. Daar zegt Paulus tegen de Korintiërs: meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen en God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Hoop voor alle problemen. Is dat zo? Is er nou altijd hoop voor alle problemen? Je kunt zo toch voor die berg staan van problemen, van een situatie, dat je eigenlijk denkt, ik zie geen uitweg meer. Is er dan altijd hoop voor alle problemen? Is dat nou echt waar? Ik heb vaak het gevoel dat mijn problemen groter zijn en dat de oplossingen zo ver weg zijn. Het lijkt vaak juist zo uitzichtloos. En dan zeggen wij vanavond hier met elkaar, maar er is hoop voor alle problemen. Waar begin je dan? Waar moeten je gedachten dan allereerst op gericht worden? Nou, in eerste instantie niet op alle problemen. Maar daar zal iets anders voor in de plaats moeten komen. Onze gedachten moeten allereerst op iets anders gericht worden. Nou, dat zegt deze tekst ook. 1 Korinthe 10. Waar zal allereerst onze gedachten op gericht moeten worden? God? En wat is hier, als het over God gaat, het karakter van God? Trouw. Trouw. En God is getrouw. God is getrouw. Daar begint het. Dat is uiteindelijk het fundament waar we op moeten gaan bouwen. Als we het gaan hebben over hoop voor alle problemen. Dan begint het met de gedachte, maar God is getrouw. En dat God getrouw is, is als het ware een van de thema's die door heel de Bijbel heen doorloopt. Van Genesis tot Openbaring gaat het over de God die trouw is. God is getrouw. Dat is iets wat door de eeuwen heen een motivatie is geweest voor zoveel gelovigen. Er is een God van trouw. Dat heeft mensen hoop gegeven, zekerheid gegeven, verwachting gegeven. Dat ondanks de moeite, daar ondanks de vervolging, ondanks het verdriet, ondanks de tranen, er een God van trouw is. Nou, daar staat de Bijbel vol van en daar staan bijvoorbeeld de psalmen vol van. Psalm 91, hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een pantser. Zijn trouw is schild en pantser. Hij beschermt je, want hij is trouw. En wat dacht je van Jeremia? Op de puinhopen van Jeruzalem. Op de puinhopen van de tempel. Waar het bloed nog stroomt van de vele moorden die zijn gepleegd door de Babyloniërs. En wijze spreken ziet hij daar in de verte, ziet hij nog het volk in ballingschap wegtrekken. En dan zit Jeremia daar op de puinhopen van Jeruzalem. Alles afgebroken. Het is de goede tierenheid van de Heere dat we niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen. En dan? En dan? Groot is uw trouw. Groot is uw trouw. En dat gaat niet alleen in het Oude Testament, maar dat loopt zo over in het Nieuwe Testament. De God van trouw en de boodschap van de God van trouw. Want die trouwe God heeft zijn Zoon gezonden naar deze wereld. Om te sterven voor onze zonde. Hoe trouw kan deze God zijn? Dat hij zelfs zijn Zoon heeft opgeofferd om verzoening te brengen tussen hem en ons. En als we dan eindigen in Openbaring, dan staat daar over de Heer Jezus, hij is een getrouwe en waarachtige getuige. Dat is het kenmerk van de Heer Jezus. Ook die is getrouw. Het is God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. Hij houdt stand aan zijn woord. Zijn verbond zal hij nooit verbreken. En wij kunnen ons daarin verblijden en de rust vinden. Want God is trouw en dat is het fundament van ons bestaan. En daarop gaat deze tekst op dit kenmerk, dit karakter van God, dat God trouw is, gaan we drie waarheden, drie beloften stapelen die we in deze tekst kunnen vinden. Een menselijke verzoeking, dat is de eerste waar we iets over gaan zeggen. De tweede waarheid is boven wat je aan kunt. En als derde, er is uitkomst. Dus de God van trouw is het fundament en nu gaan we daarop stapelen met een waarheid, met een feit, met een belofte. En de eerste belofte is een menselijke verzoeking. En ik heb daaronder gezet in de sheet, deze belofte herinnert je eraan dat je beproevingen menselijk zijn. Ze horen bij het leven. En dan gaat het mij om dat woordje menselijk, menselijk. En je zou twee dingen kunnen leren. Een mens gaat per definitie door beproevingen heen. En je bent niet uniek in je beproevingen. Na de zondeval is de wereld veranderd. En is het leven moeilijk geworden. En niemand uitgezonderd krijgt te maken met moeite, met verdriet. Niemand uitgezonderd, in wat voor vlak dan ook, krijg je op een of andere manier te maken of met ziekte, met angst, met eenzaamheid, met zwaarmoedigheid, met overspannenheid, financiële moeilijkheden, huwelijksproblemen. Dat is onderdeel van een gevallen schepping. En dat niet alleen, daarbij zullen we ook nog kunnen zeggen. En je bent niet enig in je soort. Je bent niet uniek. Jong, oud, arm, rijk, gehuwd of alleengaand. Ze krijgen allemaal met iets te maken van moeite, verdriet en zorgen. En dat niet alleen in deze tijd, maar eigenlijk door alle eeuwen heen. Adam en Eva, Abraham, Mozes, Jona, Jesaja, Petrus, Johannes, Paulus. Ze hebben allemaal te maken gehad met lijden, strijd, verdriet, moeite. Allemaal je beproevingen, het zijn menselijke beproevingen. Het hoort bij een gevallen schepping en je bent niet uniek. En als laatste is er zelfs de Heer Jezus die met lijden te maken heeft gehad. Waar zelfs van wordt gezegd, want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze verzocht is geweest. Maar zonder te zondigen. Dus zelfs Christus kent jouw lijden en kent jouw verdriet. Je bent niet uniek. En het hoort bij het leven na de val. Nou, dat is de eerste. En ondanks dat menselijke lijden, hebben we net gezegd, maar daar zit een laag onder, die hebben we als eerste neergelegd. En dat is, maar God is trouw. God is trouw. Maar ja, we hebben te maken met menselijk lijden. Nou, dat is de eerste waarheid, de eerste feit, de eerste, ja, je zou zeggen belofte. Die is er gewoon. En er komt er eentje bovenop, boven wat je aan kunt. In onze tekst staat het zo, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen en God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. En ik heb daaronder geschreven op de sheet, deze belofte verklaart dat je nooit wordt beproefd boven wat je aan kunt. Nooit boven je vermogen. Ja, dat zeg ik niet. Dat zegt Gods woord. Ja, en die ene brug kan meer gewicht dragen dan die andere brug. En de ene brug is van steen en daar mag een vrachtwagen overheen rijden. De andere is van hout en daar mag een vrachtwagen niet overheen rijden. De draagkracht van de brug kan verschillen. Ja, dat geldt ook voor ons leven. Er zijn grenzen aan wat we aankunnen. Er zijn grenzen aan de beproevingen. Er zijn uiteindelijk grenzen aan de draagkracht. En ieder persoon is daarin verschillend. De een kan meer aan dan de andere. En als je groeit in je geloof, dan geloof ik ook dat je meer aan kan aan draagkracht. Maar uiteindelijk in onze tekst staat, maar je zal nooit bovenmate vervuld gaan of verdrukt gaan worden. Dus het zal niet boven wat je aan kunt zijn. Zou je dat gevoel wel kunnen hebben? Zou je het gevoel kunnen hebben van, dit is gewoon te veel? Nou, dat gevoel kun je wel hebben. Absoluut. Weet je wie dat ook had? Paulus. Paulus die zegt in 1 Korinthe, want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen. En dan zegt hij, boven ons vermogen. Zodat wij zelfs in ons leven wanhoopten. Nou, hij was dus buitengewoon ontmoedigd. Hij zag zijn bediening in gevaar, maar niet alleen zijn bediening, zelfs zijn leven was in gevaar. En er staat, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. En voor dat woordje wanhopen, daar zou je zoiets kunnen vertalen als, ik zag geen doorgang meer. Er was totale afwezigheid van een uitgang. Er was geen, zo zouden we dat nu zeggen, er was geen licht aan het eind van de tunnel. Dat was zijn gevoel. Maar dan gaat dit vers verder. En dan zegt hij daarna direct, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God. Wat moest hij leren? Zelfs Paulus. Hij moest leren om, zelfs als hij wanhoopte, geen uitzicht zag en zijn bediening en zijn leven in gevaar was, dat hij uiteindelijk zijn vertrouwen op God moest stellen. Want God is een God van trouw. En hij had wel het gevoel, ik zak nu als het ware door de brug heen. Deze draagkracht is me te zwaar aan het worden. Dat gevoel had hij. Maar dan zegt God, ik zal je niet bovenmate verzoeken. Je kunt dit aan. Vertrouw op mij. Vertrouw op de getrouwe God. En ik zal je niet loslaten. Ken je dat gevoel? Ik kan het niet meer. Het is me te veel. Het is hopeloos in mijn situatie. Het is uitzichtloos. Ik kan er niet meer tegen. En dan zegt God: je kunt er tegen. Want ik laat je niet boven vermogen verzocht of beproefd worden. Mijn gevoel van beneden naar boven is: ik kan het niet meer aan. Maar van boven naar beneden zegt God: ik ben trouw. Ik ben te vertrouwen, mijn kind. En ik zal je niet meer geven dan dat je aankomt. Blijf dicht bij mij. Als laatste. Onze tekst, we bouwen hem op, hè? We hebben gezegd: God is trouw. Een menselijke verzoeking. Ja, er zijn allerlei verzoekingen, beproevingen in dit leven. Daar ontkomt niemand aan. Dan hebben we de volgende. Maar gelukkig, God zegt: ik word niet bovenmate verzocht, want ik ben een God van trouw. En als laatste zegt hij dan: en er is uitkomst. Er is uitkomst. En daar heb ik onder geschreven: deze belofte verzekert je dat er geen beproeving is zonder dat God ook de uitkomst geeft. Gelukkig. Er is een oplossing. Maar wat voor een oplossing? Wat voor een oplossing? Dat alles van je weggenomen wordt? Staat dat er? Dat alles, dat God alles bij je wegneemt aan moeilijkheden en pijn en verdriet en zorgen, staat dat er? Nou, als ik het lees, niet. Er staat dit: meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen en God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, en dan komt hij, om die te kunnen doorstaan. Niet wegnemen, maar dat je het kan dragen. Natuurlijk willen we van de beproevingen bevrijd worden. En natuurlijk willen we het liefst van de pijn ook afgeholpen worden. Maar dat is niet wat God zegt. Nee, God laat juist in zijn woord zien dat hij zichzelf openbaart in onze zwakheden. Dat is wat Paulus moest leren met die doorn in het vlees. Doorn in het vlees. God zei: ja, die neem ik niet van je weg, Paulus. Nee. Hij moest leren dat hij moest hem leren te doorstaan. Hij nam de pijn van de doorn in het vlees niet weg. Hij moest die pijn dragen, de zorg, de moeite dragen, om uiteindelijk te leren om in die moeite God de eer te geven in zijn leven. En hij moest leren om daarin te volharden. Dus als we het hebben over er is uitkomst om te kunnen doorstaan, zou je eigenlijk dat woordje er direct aan kunnen koppelen: volharding. Broeder, zuster, volhard. God zal niet alle pijn en alle verdriet bij je wegnemen. Maar hij is trouw. En jij mag leren om in de moeite en de pijn te volharden. Dat is 1 Korinthe 10, vers 13. Een mens, God is trouw, de basis die we gelegd hebben, gelukkig. En het is een God met een geweldige eigenschap. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij dezelfde. En hij zal dezelfde blijven. En hij is een God van het verbond. En is trouw aan zijn belofte. Ja, er zijn moeite. Gelukkig, niet boven wat we aankunnen. En gelukkig, er is een uitkomst. En die uitkomst is, ik moet volharden. En hij is daarin trouw om met me mee te gaan. Oké, nu ga ik het praktisch maken. Want zometeen gaat ieder weer zijn weegs. En sommige dames zitten hier een aantal dagen. Die hebben heerlijk genoten van een week rust. Maar we gaan straks allemaal weer weg. En hoe doe je dat nu in je praktische leven? Als we dit weten, dat God niet alles wegneemt. Ja, dat er soms moeite zal blijven. Hoe maak het nu eens praktisch? Hoe doen we dat nu in het dagelijks functioneren? Ik ga 4 aanbevelingen geven. De realiteit van de hoop. Het thema van vanavond was hoop voor alle problemen. Is er nu echt hoop voor alle problemen, Martin? Voor mijn zwaarmoedigheid, voor mijn angst, voor mijn schuldgevoelens, voor mijn eenzaamheid, voor mijn boosheid, voor mijn prikkelbaarheid, voor mijn egoïsme, voor mijn huwelijksproblemen, voor mijn financiële problemen. Is er nu altijd hoop? En hoe breng ik dat dan praktisch in praktijk? Lieve broeder, lieve zuster, er is altijd hoop. En hoe ga je naar buiten toe? Er is hoop vanwege de onfeilbare belofte in de Bijbel. Je gaat met Gods woord weer naar buiten. En een van de bedoelingen van Gods woord is dit. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Romeinen 15 vers 4. Het is een woord wat ons onderwijst. En het is een volmaakte God die trouw is, die onderwijs geeft door dat woord aan mijn hart. Het is het woord wat onfeilbaar is. Het is het woord wat een gids is voor mijn leven. Het is van geestelijk nut om daar dagelijks in te lezen en dat tot mijn hart te brengen. En te weten, God spreekt door zijn woord tot mijn hart. En daardoor, dat staat er ook in de tekst die ik net gelezen heb, opdat wij in de weg van volharding. Oh ja, hoe moet ik volharden? Door het woord. Hoe moet ik volharden? Doordat God door zijn woord tot mijn hart spreekt. En daardoor kan ik de moeite en de strijd en de verdriet aan. Volharden is zoiets als, daar krijg ik uithoudingsvermogen van. Ik kan de grote druk op mijn leven, hoewel we niet daarin zullen omkomen, die kan ik aan doordat God mij onderwijst vanuit zijn woord. En dat niet, is alleen niet tot volharding, maar ook tot vertroosting. Tot bemoediging. En dat geeft rust, en zoals het hier staat, dat geeft in Romeinen 15 hoop. Het is niet hopeloos. Ik ga de deur uit met de mooiste schat van mijn leven. Het woord waar God zich openbaart, het is niet hopeloos, er is hoop. Dat is de eerste. De tweede, je gaat hier de deur uit. Eigenlijk met nog een mooie schat. De Heilige Geest in je. Bijzonder, hè? Gods Geest, de Heilige Geest, woont in je. Niet een soort van, nou ja, spook hier ergens in de rondte. Nee, het is een persoon in mij, Gods Geest in mij. Waarvan wordt gezegd in Jesaja,
De geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des Heren. Wat gaat met mij mee? Gods woord en Gods geest. Waarvan we net hebben gehoord, dat is de geest van wijsheid en inzicht, van raad en sterkte, van kennis en ontzag hebben voor wie God is. Die gaat met mij mee. Het is de Heilige Geest die werkzaam is in mijn leven en de trooster is, de leidsman is, de voorbidder is, mij zekerheid geeft, getuigt in mij, komt mij tot hulp, heeft mij lief en bewerkt mijn aanbidding naar God toe. Ah, die geest gaat met me mee. Er is hoop. Door het woord, er is hoop door de geest. En als derde heb ik genoemd, er is hoop door de gemeente. Door de gemeente? Nou, zoveel hoop ervaar ik niet van de gemeente. Ja, van de gemeente. Als één lid lijdt, lijden alle leden. Dus ik kom in een gemeente binnen. Die kennen mijn situatie, een aantal ervan, en ik voel mij gedragen en gesteund in mijn situatie. Dat zijn mijn broeders en zusters om me heen. En dat zijn de broeders en zusters die elkaar helpen om te groeien in het geloof. Zoals in Efeze staat, in alles toe zouden groeien door hem die het hoofd is. Met elkaar, als gemeente, willen we groeien en gaan lijken op Christus. Daar is de gemeente voor. En dan is de gemeente er ook nog eens een keer voor, dat je je verwondert van Gods werk in levens van mensen. Zoals in de gemeente van Thessalonicense, dat waren eerst afgodendienaars. Maar ze zijn bekeerd tot de levende en waarachtige God. Dat is geweldig, dat je daarvan kan getuigen. Of bij de Corinthiërs, het waren ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars, rovers. Dat waren ze. Maar nu bent u schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd. Er is iets nieuws gebeurd. Waar gebeurt dat? Nou, dat zien we in de gemeente. Dus je gaat de deur uit, je hebt het woord, de geest en je gaat naar broeders en zusters toe. En die broeders en zusters, die lijden met je mee, die groeien samen naar het beeld van Christus en je verwondert je met elkaar. Die levende, trouwe God werkt in ons midden. En als laatste, er is hoop, want God heeft een doel met het lijden. En dan komen we uit bij het mooiste hoofdstuk in de Bijbel. Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8, de schepping zucht, de gelovigen zuchten, zo staat het er, wachtend op het openbaar worden van de heerlijkheid van God. Dat is waar wij in zitten, hè? De schepping zucht, wij zuchten, nou daar hebben we het straks over gehad. En we kijken uit naar de heerlijkheid die eens geopenbaard zal gaan worden. En tot die tijd, ja, is er lijden. En we weten dat voor hen die God lief hebben, dingen meewerken ten goede. Dingen meewerken ten goede? Of staat er wat anders? Wat staat daar? Alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen? Dood, ziekte, lijden, verdriet. Laten we eerlijk zijn, het lijkt zo nutteloos. Het lijkt zo uitzichtloos. Maar het staat God niet in de weg om zijn werk in jouw leven te doen. Om daar toch iets goeds uit te doen in jouw leven. En je bent hier, let goed op, je bent hier niet op aarde voor je emotioneel welbevinden. Dat wordt tegenwoordig wel veel gepredikt, maar daarom ben je hier niet. Je bent hier ook niet op aarde om alleen maar liefde te ontvangen, te ontvangen, te ontvangen. Daar ben je hier niet voor op aarde. Je bent ook niet op aarde voor je eigen capaciteit en je eigen gaven te ontwikkelen. Daar ben je niet voor op aarde. Je bent hier ook niet op aarde dat alles opgelost wordt. Daarvoor ben je ook niet op aarde. Maar je bent hier op aarde. Ja, het is zuchten. De schepping zucht, wij zuchten. Maar we zijn samen hier op aarde om te leren in dat zuchten om God de eer te brengen. En gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus. Dat staat in Romeinen, Romeinen 8. Zuchten, ja. Moeite, ja. Alle dingen, ja. Maar het heeft een doel, Romeinen 8. Aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dus de moeite, zegt Paulus hier, die helpt mij, die vormt mij om steeds meer op de Heer Jezus te gaan lijken en God de eer te brengen in mijn leven. Dat is het doel van mijn leven. En als je dat gaat zien, als je zo de deur uitgaat, dan kun je met een gerust hart zeggen, niets, nee, niets, niets, nee, niets, kan mij scheiden van de liefde van Christus. Toch? Want zijn woord gaat met me mee, zijn geest gaat met me mee, ik ga naar een gemeente toe van broeders en zusters. En ik heb gezien, God heeft een doel met mijn leven, ondanks mijn tranen. Is er hoop voor alle problemen? Ik zou ook kunnen zeggen, is er hoop in alle problemen? Lieve broeder, lieve zuster, wees bemoedigd. Ja, er is altijd hoop. Een christen is nooit hopeloos. Een christen is nooit zonder hoop. Waarom niet? God is getrouw. Daarom geprezen zij zijn naam. Amen.